Dat is misschien ook wel wat ik mis in deze samenleving. Wij voeden onze kinderen ook niet op met voel nou elke dag eens even hoe je in je vel zit. Als het gaat over grensoverschrijdend gedrag, vaak reageren mensen heel secundair. Komen ze pas een week of een maand of nog veel later achter van hey, wat daar gebeurde, vond ik eigenlijk helemaal niet oké.
Welkom bij Ongeboren Leiders, een podcastserie van De Baken. En dit seizoen gaan we het hebben over leiderschap en intuïtie. En ik ben hier met Marijn de Vries, oud wielrenner, wielercommentator, sportjournalist, heel veel dingen. Allemaal iets te maken ergens, altijd met de fiets. Ja. Dat is de rode draad, denk ik, in je bestaan.
Ja, sport eigenlijk. Maar sport toch ook wel heel veel de fiets, ja.
Het wonderlijke in jouw leven is dat het een net iets andere volgorde heeft dan bij veel van je collega's, omdat je relatief laat professioneel sporter werd.
Ja.
Rond je 30ste, als ik het goed herinner.
Ja, dat klopt. Ja, ik werkte voor Holland Sport, voor de VPRO.
Met Wilfried de Jong, onder meer.
Ja, daar kwam ik in aanraking met wielrennen. En voor mij was wielrennen eigenlijk een van de sporten. Ik ben van huis uit volleyballer, dat is echt iets totaal anders. En ik kwam er toen achter dat er in het wielrennen echt zoveel prachtige verhalen zitten. En dat is eigenlijk ook de reden dat ik ooit journalist wilde worden. Omdat ik heel erg hou van verhalen en van drijfveren van mensen. Ik vind mensen die op hoog niveau iets doen, vind ik vaak heel interessant. Omdat er heel veel passie en drive in zit. En bij Holland Sport kwam dat eigenlijk allemaal bij elkaar. Dus ik kwam daar in aanraking met topsporters die iets doen wat eigenlijk helemaal niet belangrijk is, maar daar wel elke minuut van de dag mee bezig zijn. Want hè, hoe belangrijk is het nou om ietsje harder te lopen dan een ander of ietsje harder te fietsen dan een ander? En dat wielrennen met al die verhalen die ik echt prachtig vond. En toen kocht ik zelf mijn eerste racefiets. En dat bleek vanaf het begin eigenlijk best wel goed te gaan. Dat had ik zelf niet zo in de gaten, maar heel veel mensen zeiden, ja, je fietst zo hard, misschien moet je daar wat mee gaan doen. En toen dacht ik, nou, misschien kan ik wel een journalistiek experiment beginnen. Kun je nog topsporter worden op je 30ste? Geef ik mezelf de gelegenheid om ook eens te ervaren hoe dat is. Om elke minuut van de dag bezig te zijn met iets wat eigenlijk helemaal niet belangrijk is, maar wel heel tof. En ik kan snel uitvinden of er nog wat voor me in zit. En dat bleek zo te zijn, want ik ben 6 jaar wielrenner geweest op het hoogste niveau bij de vrouwen.
Dus het begon eigenlijk als een soort embedded journalism. Een soort reportage was het.
Ja, ik heb een radiodocumentaire gemaakt voor de avonden van de VPRO. Dat zou nu denk ik een podcast zijn. Omdat ik ook eigenlijk wel gewoon heel benieuwd was wat er zou gebeuren als ik mezelf die gelegenheid zou geven. Maar ik was ook heel benieuwd naar het vrouwenwielrennen. Want dat was toen, we hebben het over 2010, eigenlijk nog helemaal niet zo bekend. En ik kwam terecht in een wereld met topatletes waar eigenlijk niemand wat van wist. En toen merkte ik dat daar ook wel mijn journalistieke drang naar boven kwam om daar verhalen over te gaan vertellen. Omdat ik het niet terecht vond dat mijn vooral mannelijke collega's sportjournalisten alleen naar vrouwenwielrennen verwezen als dat zijn van die wijven met van die dikke konten die alleen maar achter elkaar aan fietsen. Ik zag echt een totaal andere wereld. Dus ik ben daar toen ook veel verhalen over gaan delen.
Wat kom je tegen als je na je 30ste professioneel gaat rennen? Wat zijn dan obstakels die je niet zou hebben als je op je 18e begint?
Ik denk dat in elke sport er een eigen cultuur heerst. En het wielrennen is wel echt een traditionele sport. Van oudsher vooral ook echt een mannensport. Een sport waarin je van jongs af aan, als je daarmee begint, wordt meegenomen in hoe het hoort. En wat je moet doen op bepaalde momenten. Ja, als je daar zo ineens in komt rollen, er is niemand die je dan uitlegt wat je moet doen in een wedstrijd als je een lekker band krijgt. Of hoe dat eigenlijk werkt als je in de bevoorrading komt. Dat is zo'n plek, daar staan verzorgers met bidons of met etenszakjes. Ja, ik was voor het eerst in een wedstrijd dat gebeurde, dat ik echt dacht, oh, maar dit is net als op tv. En nu moet ik zelf hier ook nog wat doen. Maar hoe dan? Dus al die dingen over tactiek en dat wordt niet uitgelegd. Dus dat was in het begin, het was wel een interessante ontdekkingstocht.
Dat is wel leuk dat je dat zegt, want je denkt als eerste aan het heel hard moeten fietsen, het heel fit en sterk moeten zijn. Maar wielrennen is ook heel erg inderdaad een tactische sport.
Ja.
Alleen maar de snelste zijn wil niet per se zeggen dat je wint.
Nee. En dat kan er op televisie best wel makkelijk uitzien. Maar als je dan op zo'n fiets zit, dan is dat wel een stuk moeilijker. Ik kon vanaf het begin heel hard fietsen. Ik ben vrij snel in de ploeg van Leontien van Moorsel terechtgekomen. En ik weet nog heel goed dat ze tegen mij zei, hard fietsen is totaal iets anders dan wielrenner zijn. Al die meiden in het peloton, die waren bijna geboren op de fiets. Dus die wisten precies wat ze konden. En die konden bij wijze van spreken een salto midden in het peloton en dan weer op hun wielen terechtkomen. Ja, dat kon ik allemaal niet. Ik was niet één met mijn fiets. Ik moest echt nog leren hoe je door een peloton stuurt. En zeker in dat eerste jaar, ja, vooraan rijden, dat lukte niet hoor. Ik was degene die altijd snelst in de remmen kneep. En dan zat ik weer achteraan en dan moet je weer opnieuw beginnen met naar voren komen. En je ziet op tv niet hoe moeilijk dat is. Maar dat is wel iets, als je dat nog nooit gedaan hebt. Ja, ik wilde heel graag, ik wilde dat zo graag leren. En er waren wel meer vrouwen die daar mee begonnen op latere leeftijd. Maar ja, ik denk dat er dan toch bij mij echt wel een soort van drive in zat, dat ik dat per se wilde. Want er waren ook wel heel veel die dan weer afhaakten, omdat het niet zo makkelijk is om dat zomaar nog te leren.
Dan heb je ook nog een hele andere carrière. Je bent vaak op tv te zien en te zien geweest ook in heel veel programma's over wielrennen, mm-hmm, als commentator. En je hebt ook wel geschreven over wat je daar allemaal achter de schermen hebt meegemaakt. En één column met name, die vond ik echt chockerend om te lezen. Als we het hebben over leiderschap en over werkcultuur. Over wat jij daar hebt meegemaakt in die positie.
Ja, ja.
Want je vertelde dat je keer op keer met iemand de auto moest delen die berucht was om seksueel getinte opmerkingen. Die met gemak grensoverschrijdend zou kunnen noemen. Maar dat iedereen een soort van omhoog hield dat volkomen normaal was.
Ja, of althans, er werd niet gehandeld toen ik dat aankaartte. Ik denk wel dat, wat ik net zei over het wielrennen, dat van oudsher echt een mannensport is, dat eigenlijk voor de hele sport geldt. En ook voor sportjournalisten. Het is toch echt wel lang een mannenbolwerk geweest. En je ziet gelukkig wel dat daar steeds meer vrouwen in komen. Maar ik loop nu inmiddels 25 jaar rond in de sportjournalistiek. Ja, dat was in het begin. Nou, ik zal een anekdote vertellen over hoe ik de sportjournalistiek binnenkwam. Ik was toen 19. Ik studeerde journalistiek in Groningen aan de Rijksuniversiteit. En ik werd volleybalmedewerker daar van de regionale krant. En op zondagavond ging ik dan naar de redactie. En daar zaten allemaal mannen van, ik denk, ja, in mijn ogen waren ze toen heel oud, maar onze leeftijd, een jaar of tussen de 40 en de 50. En die begonnen dan te zingen als ik binnenkwam, daar moet een piemel in. En daar heb ik toen nooit over nagedacht, ook helemaal niet gedacht. Ja, natuurlijk is het wel een beetje raar, dus je lacht een beetje mee en je denkt, nou, het zal wel, ik was student. Maar dat was mijn welkom in de sportjournalistiek. En eigenlijk is dit wel hoe ik de sportjournalistiek altijd heb ervaren, dat je daar als vrouw toch wel tegen moest kunnen en mee moest lachen. En ik vond het heel erg leuk om in die sportjournalistiek rond te lopen. Maar ja, dat was wel echt gewoon een mannetjescultuur, een macho-cultuur.
Dus je was of one of the guys en je lacht een beetje mee.
Ja.
En wat gebeurt er als je dat niet doet?
Nou, in mijn geval had dat, want dit ging over NOS Sport, dat hele grote gevolgen voor mijn carrière. Want op het moment dat ik ging uitspreken dat ik het niet oké vond wat er gebeurde, was ik degene die eigenlijk kon vertrekken. Ik denk dat dit wel iets is wat in lijn ligt met wat de afgelopen jaren überhaupt over de publieke omroep naar buiten gekomen is. Het is ook naar voren gekomen in het rapport van Rijn. Dat heet niet voor niets, denk ik. Hoe heet het nog? Nou, het gaat over falend leiderschap.
Ja, niks gehoord, niks gezien.
Ja. Dit is, dan weet jij ook, omroepbreed eigenlijk wel, denk ik, heel lang de cultuur geweest. Ik ben heel blij dat we nu in een tijd zijn gekomen waarin wie hier aandacht voor hebben. Ik denk ook dat de sport en de sportjournalistiek een leuker op wordt als we ook vrouwen, ook mensen die het op een andere manier beleven, mensen die ook mee willen doen, als we die met open armen ontvangen. Want uiteindelijk willen we, denk ik, en met z'n allen meedoen aan sport, maar ook met z'n allen genieten van sport. Het is niet alleen voor mannen, het is niet alleen voor een bepaalde groep, maar voor iedereen, denk ik. En ja, dat is wel waar ik altijd voor, nou, toch wel voor gestreden heb. Ook in het vrouwenwielrennen, in het wielrennen. Maar sportbreed wel.
Maar het is echt schokkend dat je carrière gewoon stilzwijgend wordt beëindigd. Dat je niet meer wordt gebeld als je ook maar één keer je mond opentrekt.
Ja.
Dat is echt falend leiderschap. Je moet dat ook kunnen handelen en blij kunnen zijn met dat je aangeeft dat er iets niet goed gaat.
Ja, ik ben wel heel blij wat ik net zei, dat die cultuur een beetje aan het veranderen is. Maar het is wel lastig om te constateren dat, er wordt altijd gezegd, hè, vrouwen moeten hun mond open doen. Dat als je dat dan dus doet, dat zulke consequenties heeft. Ik hoop ook wel dat er bij de publieke omroep iets is geleerd van dat rapport. Want mijn verhaal is niet uniek. Ik heb het ook gedeeld omdat het exemplarisch is voor wat er met heel veel mensen is gebeurd bij de publieke omroep en bij NOS Sport ook met heel veel vrouwen. Ik vind echt dat we daar met elkaar over moeten hebben. Dit is volgens mij niet de manier waarop we uiteindelijk willen dat er met mensen wordt omgegaan. En wat mij betreft is het helemaal niet zo moeilijk om dit soort dingen op te lossen. Als ik zeg, ik vind dit niet oké, dan kan de ander zeggen, oh, sorry, was niet zo bedoeld. Laten we weer verder gaan. En als die persoon dat niet zegt, ja, dan zou het fijn zijn als een leidinggevende, als je het aankaart, even met elkaar om tafel gaat. Maar dat is in het verleden toch wel erg moeilijk gebleken.
Ja, je hebt gelijk, zo ingewikkeld zou het niet moeten zijn.
Nee.
Zie je jezelf dan al met al ook in een zekere functie van leiderschap, of in de zin dat je sturing geeft aan iets, dat je een verandering probeert te bewerkstelligen, dat je een voorbeeldfunctie misschien kan aannemen?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk niet dat ik er zelf heel veel beter van geworden ben door dit aan te kaarten. Maar ik voel wel een verantwoordelijkheid richting vrouwen die na mij komen. Ik heb 2 dochters. Ik voel ook een verantwoordelijkheid richting hen. Ik schrijf een column voor NRC. Daarmee heb ik een heel groot platform. En ik voel toch wel dat ik af en toe dat platform in zou moeten zetten voor de grotere zaak. En dat heb ik hier geprobeerd. En ik denk ook dat in die periode kwamen meer verhalen naar buiten over NOS Sport, maar ook over andere omroepen. Ik denk wel dat we wat verder zijn gekomen in de maatschappelijke discussie hierover. Maar of ik mezelf dan zie als ik heb daar leiding in genomen. Nee, niet per se. Ik voel me dan toch wel een soort van verantwoordelijk. Ik wil in ieder geval niet later in de spiegel kijken en denken, had ik maar wat meer gedaan om het bijvoorbeeld voor mijn dochters beter te maken.
Ja, in die zin is dat toch een moment dat je bijna geroepen wordt. Is dat intuïtie? Speelt dat een rol?
Misschien wel, maar ook, ik denk, groot rechtvaardigheidsgevoel. Omdat ik vind dat het niet rechtvaardig is dat mensen die zich uitspreken zo behandeld worden. Ja, en ergens misschien ook wel intuïtie, want ik voelde wel dat de maatschappelijke tijd rijp voor was. Ik heb eerder iets gepubliceerd over grensoverschrijdend gedrag in de sport, in het wielrennen. Dat was in 2016. Dat was echt vlak voor MeToo. En dat was ook zo'n moment waar ik nu op terugkijk van ja, de maatschappelijke tijd was er wel rijp voor om het er met z'n allen over te hebben. Want in het verleden was het altijd zo dat vrouwen die zich hierover uiten, dat die eigenlijk over het algemeen niet echt serieus werden genomen. Die werden weggezet als rancuneus of zeikwijven. En dat is echt wel een beetje veranderd. Als je gewoon met een goed verhaal komt, ja, dat wordt wel, en daar ben ik heel blij om, serieuzer beschouwd. En dat is wel een grote maatschappelijke verandering.
Het is eigenlijk alsof er iets wordt opengebroken. Een soort subcultuur die zichzelf in stand houdt. Met eigen codes en eigen mores en een eigen hiërarchie. En die zich niet laat veranderen van buitenaf. Of zelfs van binnenuit, van collega's die even niet meedoen.
Ja, en tegelijkertijd is daar ook verzet tegen. Hè? Want op die column is echt wel heel veel backlash gekomen. Er zijn natuurlijk wel ook mensen die zich nu bedreigd voelen in hun positie. Die altijd toch wel de ongekroonde koning van hun koninkrijk waren. En als daar nu andere mensen komen die daar misschien ook een beetje ruimte in vragen, ja, dan moet je misschien wat ruimte inleveren. Dus ik denk dat we zijn verder gekomen maatschappelijk gezien, maar de discussie woedt hevig over hoe we met elkaar omgaan en wie er dan recht van spreken heeft. Dus ik vind het ook een hele spannende tijd waarin we zitten, want ik denk dat we daar nog lang niet uit zijn.
Hoe is het eigenlijk ooit gekomen? Bij voetbal speelt hetzelfde met spreekkoren. Je hebt het spel voetbal en dan heb je de wereld voetbal.
Ja.
En daar zit ruimte tussen. En je kan dus komen in een positie dat je het spel voetbal prachtig vindt en de wereld voetbal afstotelijk. Of dat je je daar niet welkom voelt of dat je daar een soort gevaar ervaart. Met wielrennen is dat ook een cultuur die er omheen is komen te hangen.
Ja.
Waarom komen zulke culturen om sport heen te hangen? Hoe is dat ooit ontstaan, dat macho gedoe rond wielrennen?
Ik denk dat meer macho gedoe rondom sport in zijn algemeenheid is. Dus,
ja, wat is dat? Waar komt dat vandaan?
Ja, ik denk dat heeft toch te maken met hoe wij mensen in elkaar zitten. Dat we graag bij een groep willen horen. En sport was van oudsher de groep mannen met een eigen mannencultuur. Er werd over sport beslist door mannen. Sport werd gebracht door mannen. Er waren natuurlijk ook in de samenleving heel ouderwetse ideeën die helaas weer de kop opduiken. Dat vrouwen een andere rol hebben in het leven dan mannen. Vrouwen die moeten thuisblijven en die moeten zuinig zijn op hun lichaam. En die moeten niet zulke rare, zware dingen doen als wielrennen of voetbal. Dat past niet bij een vrouw en bij een vrouwenlichaam.
Want fysieke kracht is het domein van de man.
Ja, dat is ook waar de man zich in onderscheidt. Ik kan me ook wel voorstellen dat mannen heel erg een gevoel hebben van het voetbal is van ons of het wielrennen is van ons. En daar hoeven we geen indringers bij. Dus ik denk wel dat het zo is ontstaan. Van oudsher is ook heel lang wielrennen voor vrouwen tegengehouden. Net zoals voetbal voor vrouwen door mannen. Maar ja, de samenleving is toch wel veranderd. Vrouwen laten nu ook meer hun stem horen, wordt meer naar geluisterd. Volgende week is Parijs-Roubaix. Dat is een wedstrijd die is enorm lang voor mannen geweest. Tot 4 jaar geleden werd altijd gezegd, het is een wedstrijd. Ja, die kunnen vrouwen niet rijden, zijn vrouwenlichamen niet geschikt voor. Is veel te zwaar voor vrouwen, moeten ze niet eens willen. Maar er werd eigenlijk nooit aan vrouwen zelf gevraagd van wat zouden jullie willen? En ik ben heel blij dat dat nu wel voor vrouwen is. Want vrouwen willen dat heel graag. En ik denk dat dat een hele grote verandering is. Dat er veel meer met ons gepraat wordt in plaats van dat er over ons beslist wordt.
En de sport krijgt een groter publiek, wordt inclusiever, wordt voor veel meer mensen, wordt diverser, wordt leuker, veelzijdiger, interessanter.
Ja, en de sport heeft ook heel lang best wel losgestaan van de samenleving. Het wordt nog steeds wel zo beschouwd. Sportjournalistiek is toch wel een soort van apart eilandje. Maar ik denk wel, sinds we ook vanuit Den Haag in regeringsbeleid steeds meer aandacht krijgen voor sport en bewegen, dat het onderdeel wordt van de samenleving. Dat de samenleving dus ook mag wat mag vinden van sport. En ook wat mag vinden van de inclusiviteit in de sport. Zeker omdat er vanuit Den Haag ook veel geld gaat naar, nu wordt het een beetje ambtelijk, NOC-NSF, die gaat over de Nederlandse sport. Ik denk wel dat er ook toe bijdraagt dat er meer aandacht is voor dingen als veilig sportklimaat, grensoverschrijdend gedrag, inclusiviteit. Vind het wel mooi dat de samenleving daar wat van vindt. Want sport loopt in die zin wel wat achter op de.
Het had sneller mogen gaan.
Nou ja, als je kijkt naar hoe we nu in de samenleving denken over gelijkwaardigheid. Dat in de sport zijn we nog lang niet zo ver.
Wat heb jij geleerd over leiderschap? En wat zou je graag meer willen zien van leiders?
Ik zou vooral graag meer willen zien dat we. Maar dat vind ik niet alleen van leiders, dat vind ik van iedereen. Dat we met elkaar in gesprek gaan en dat we luisteren naar elkaar. Ik denk dat de samenleving daar een stuk leuker van wordt. Ik denk dat we heel veel aannames doen. En de voorbeelden die ik net gaf, aannames over wat een vrouwenlichaam wel of niet kan. Ja, fantastisch. Maar gaat dus aan vrouwen zelf vragen wat ze wel of niet kunnen. En dat is natuurlijk van lang geleden. Maar ik denk wel dat we nog steeds heel veel aannames hebben over hoe mensen dingen beleven. Wat mensen eigenlijk zouden willen. Ik denk ook bij de publieke omroep waar we het net over hadden, dat de cultuur die daar is, dat die niet eens bewust was of is. Maar dat het wel een gebrek geeft, weergeeft in hoe er met elkaar gepraat wordt.
En wie je hoort en welke.
Ja, naar wie er geluisterd wordt. Ja. Ik bedoel, als er gewoon naar mij geluisterd was, hadden we om tafel gezeten en was het meteen opgelost. Er wordt dan toch aan de ene stem meer belang gehecht dan aan de andere stem. En ik gun de samenleving wel dat we daar iets gelijker naar gaan kijken. Dat alle stemmen zijn in principe evenveel waard, wat mij betreft. En dat zou mooi zijn als het ons lukt om dat met z'n allen zo te gaan zien.
Ik vind wel bijzonder, alles wat je vertelt blijkt ook wel een soort talent uit om jezelf heruit te vinden steeds. Dat je ontdekt dat wielrennen, dan ga je dat doen. Op een gegeven moment kan je niet meer professioneel rennen en dan weet je toch weer iets nieuws te vinden. Dan loop je carrière bij de NOS vast door omstandigheden, maar je vindt toch weer iets nieuws. Dus
ja.
Ik proef bij jou wel een enorme flexibiliteit.
Tegen wil en dank af en toe. En voor de grap zeg ik wel eens, onkruid vergaat niet. Maar ik heb wel ontdekt dat ik een enorme drive heb en dat ik niet zomaar opgeef. En het is echt te gek om nu op de Belgische televisie eigenlijk te doen wat ik liever voor de Nederlandse televisie had gedaan. Zeker als het gaat over wielrennen. Want wielrennen is in België veel groter. Het is een veel belangrijke sport. Eigenlijk is daar werken een soort van de Champions League van het wielrennen, zou je kunnen zeggen. Dus ik geniet daar enorm van. Maar ja, ik ben wel iemand die niet snel opgeeft. En die ook wel wil laten zien, ik kan wel afgeschreven worden. Maar ik wil eigenlijk wel graag tonen dat dat niet terecht is.
Je laat het er niet bij zitten?
Nee.
Is, is, Is dat dan ook een soort intuïtief gevoel van nu moet ik doorzetten of ik laat me niet klein krijgen? Hoe ga je daar op het moment zelf mee om? Want er is je eigenlijk wel onrecht aangedaan. Je wordt terzijde geschoven. Je krijgt niet een verklaring. En het is gewoon, de telefoon gaat niet meer.
Ja, dat is moeilijk in het begin. En zeker toen nog niet alle verhalen over de publieke omroep bekend waren. Want dan denk je, of ik dacht, het ligt aan mij. Ik heb het niet goed gedaan. Wat heb ik verkeerd gedaan? Volgens mij heb ik alleen maar gewoon, ja, ben voor mezelf opgekomen. Dat was blijkbaar niet goed. En toen de verhalen begonnen te komen over The Voice bijvoorbeeld, of over De Wereld Draait Door. Toen ging ik ineens zien dat ik één klein puzzelstukje was in een heel systeem. En op het moment dat ik dat systeem zag, hielp het mij ook om, ja, toch te zien dat het niet aan mij lag, maar dat het misschien wel lag aan een groter verhaal. En dan ben ik wel iemand die denkt, ja, maar dat grotere verhaal is toch wel belangrijk dat we dat met z'n allen gaan zien. Maar ik heb daar natuurlijk ook wel heel moeilijk mee gehad. Voor mij is dan wel weer de oplossing om op de fiets te stappen. Dan ga ik naar buiten en dan zit ik eerst nog heel erg in mijn hoofd te piekeren over wat er gebeurt. Wat voor onrecht me wordt aangedaan. Hoe verdrietig ik daarover ben. Maar voor mij lost fietsen wel alles op. Want op een bepaald moment, vaak na een half uur of drie kwartier, dan lijkt het net alsof zo de stop uit mijn hoofd getrokken wordt. En dan gaat al het gepieker eruit en dan komt er een soort rust. En dat is wel ook de manier geweest om te aanvaarden dat wat er gebeurt, gebeurt. Ik heb alleen invloed op wat ik zelf kan doen en niet op wat anderen doen. En wat ik dan zelf kan doen is het uiteindelijk aan de kaak stellen en hopen dat er wat verandert. Niet voor mij per se, maar wel voor anderen.
Dus jij houdt het dicht bij jezelf. Het gaat over wie jij wil zijn.
Ja.
Hoe jij later wil terugkijken. Over die anderen heb je geen controle. En het helpt dan om gewoon met die fiets even dat hoofd leeg te maken.
Ja, maar ik denk dat naar buiten gaan altijd helpt. We zitten zo met elkaar vast, denk ik, in die sociale media en in alles wat er gebeurt in de wereld. En ik word ook zeker in deze tijd overweldigd door wat er allemaal gebeurt. Maar ja, we zitten hier op een prachtige plek. Als je hier naar buiten kijkt, zie je ook dat de zon schijnt en je hoort de vogels. En dat is wel waar ik de rust vind. En ik denk wel dat voor mij is in ieder geval de manier om te proberen een goed mens te zijn, is om elke keer weer mijn basis te vinden. En die vind ik buiten. En het bij mezelf te houden. Ik heb geen invloed op wat andere mensen doen. Ik heb alleen invloed op hoe ik tegen andere mensen doe. En wat ik probeer achter te laten in de wereld.
En dan kom je dus ook in contact met een, ja, of je het intuïtie moet noemen, weet ik niet. Maar als je dat hoofd leeg maakt en weer tot je basis komt en tot je kern, kom je ook in contact met een soort intuïtief proces.
Ja.
Waarbij je weer dingen goed gaat aanvoelen.
Ja, ik denk wel dat dat ook is wat het wielrennen me uiteindelijk heeft gebracht. Want er wordt wel vaak gevraagd, goh, wat zijn nou de prestaties waar je trots op bent? Er zijn er echt wel een paar van. Maar voordat ik begon met wielrennen, was ik iemand waarbij gevoel en verstand heel ver uit elkaar lagen. Ik ben opgegroeid met het idee dat ik altijd op basis van ratio beslissingen moest nemen. Maar daar kwam ik wel heel erg mee in de knoop met mezelf. Omdat als je gevoel iets anders zegt, ja, dan is het eigenlijk nooit een goede beslissing. En door te gaan wielrennen, zeker op dat niveau, moet je elke dag eigenlijk bij het opstaan bij jezelf nagaan, hoe voel ik me? Je voelt even wat je ochtendpuls is, je rusthartslag. Maar je gaat ook je hele lichaam na. Heb ik ergens spierpijn? Ben ik moe, maar kan ik trainen? Of ben ik uitgeput en moet ik rusten? Dat vond ik in het begin heel moeilijk. Maar door dat te gaan voelen, merkte ik ook dat het grotere voelen, mijn intuïtie, dat aangezet werd. En sinds mijn wielercarrière weet ik ook dat als ik een grote beslissing moet nemen of als ik ergens mee worstel, dat het altijd belangrijk is om bij dat gevoel te komen. En ik denk dat dat voor iedereen op een andere manier werkt, maar voor mij werkt dus naar buiten gaan. En dat is misschien ook wel wat ik mis in deze samenleving. Wij voeden onze kinderen ook niet op met, voel nou elke dag eens even hoe je in je vel zit. Als het gaat over grensoverschrijdend gedrag, vaak reageren mensen heel secundair. Komen ze pas een week of een maand of nog veel later achter van, hey, wat daar gebeurde, vond ik eigenlijk helemaal niet oké.
Terwijl je buik al meteen zei, dit is niet fijn.
Ja, of niet meteen, maar je gaat heel erg twijfelen aan jezelf vaak. Maar ik denk dat als we onze kinderen meer leren voelen, echt gewoon bij jezelf van, hoe voel ik me, dat je ook sneller voelt, oh, maar dit is eigenlijk mijn grens. En ik denk ook dat we als samenleving nog heel erg moeten leren, want dat is ook waar het misging natuurlijk, dat op het moment dat ik me uitspreek, wat al moeilijk is, hè, we moeten ons leren uitspreken, dat de ander dan ook aanvaardt, oké, Nou moet ik misschien sorry zeggen. Ik moet er niet tegen ingaan. Ik moet niet zeggen wat jij zegt is onzin. Want als ik bij jou op je teen ga staan, dan zeg je auw en dan zeg ik sorry. Eigenlijk zou het op dit vlak ook zo moeten werken. Dat...
Maar mensen reageren meteen heel defensief.
Ja, ik bedoelde het niet zo. En maar ja, dat zeg ik toch ook niet. Als ik op jouw teen ga staan, zeg ik toch ook niet. Ik bedoelde het niet zo. Dan zeg ik toch sorry. Het is volgens mij heel makkelijk. Alleen we vinden het heel moeilijk om daarmee om te gaan. Ik denk dat dat wel te maken heeft met dat heel veel mensen toch ook niet heel goed in contact staan met hun gevoel.
Nou, hier geef je wel iets moois aan voor wat je van leiderschap zou willen. Van hoe het beter zou kunnen. Om ja, het gevoel toe te staan, maar ook om meer open te staan, om te luisteren.
Ja.
Niet meteen defensief te worden.
Nou, ik denk, ja, dat vind ik vooral heel belangrijk. Maar ik denk wel dat je dat dan dus ook moet durven toelaten bij jezelf. En ook van de ander. En dat heeft inderdaad wel alles te maken met hoe stevig je basis is. Hoe stevig je in je gevoel staat en daarin durft te staan. Hoeveel ruimte je anderen daar ook in geeft. Ik denk dat het helemaal niet erg is om toe te geven dat je onbedoeld iemand hebt pijn gedaan of gekwetst of over iemands grens bent gegaan, want je hebt dat niet expres gedaan. Ik neem mensen dat ook helemaal niet kwalijk als dat gebeurt. Maar op het moment dat iemand er wat van zegt, dan denk ik wel dat het belangrijk is dat je erover hebt nagedacht. Hoe reageer ik dan? En wat wil ik daar eigenlijk mee als mens, maar ook in het bredere plaatje? Dus ja, dat is misschien wel wat ik leiders wil meegeven. Ga daar eens goed over nadenken of voelen eigenlijk.
Als je nu fietst, hè, want je zei dat is voor mij altijd een soort copingmechanisme. Eerst even fietsen. Dat is een tijd dat je echt op de absolute piek van je kunnen stond.
Ja.
Als profrijder. En dan komt er een punt dat je niet meer je oude records gaat verbeteren. Hoe is dat? Ben je daar dan nog mee bezig? Of moet je dat loslaten?
Ja, voor mij heeft fietsen eigenlijk altijd wel diezelfde functie gehad. Dus ik ben ooit daar zo door gegrepen geraakt, omdat ik op de fiets mijn gepieker kwijt kon. En dat ik het toevallig ook nog heel goed kon, was heel leuk. En daar kwam dan een ander gevoel bij. En dat is denk ik een soort van echt ontzettend oergevoel. Sterker zijn dan een ander. Ja, dat vond ik echt heerlijk. Ja, kan er bijna niet. Het is eigenlijk een soort van kinderachtig gevoel van na, ik ben lekker sterker. Ja, ja dat vond ik echt heel fijn. Maar dat basisgevoel van ik raak mijn gepieken kwijt, ik kom dichter bij mezelf, dat is altijd gebleven. En ik heb wel na mijn wielercarrière alle metertjes weggegooid en hartslagmeter weggegooid. En ik fiets nooit meer met een doel behalve een mooi stukje fietsen. Ik denk dat als je blijft nastreven om hard te blijven fietsen, dat je jezelf alleen maar frustreert. Want als je daar dus elke minuut van de dag mee bezig bent, dan kan je niet van jezelf verwachten dat als je daarmee stopt, dat je nog steeds net zo hard fietst. En dan kan je dat beter loslaten.
Het is ook vaak een soort doodsverachting bij fietsers. ik ben veel bagger aangelegd dan de meeste wielrenners.
Ja.
Ik zou degene zijn die de helling af gaat remmen in plaats van meetrappen.
Ja, ik zal de laatste zijn die ontkent dat ik iemand ben die altijd wel op zoek is naar een kick. Misschien is dat ook wel, je zei net van je vindt jezelf steeds opnieuw uit. Ja, ik heb dat ook nodig. Heel veel afwisseling, heel veel uitdaging. En wielrennen geeft wel echt een extreme adrenaline stoot. Want ja, het is gevaarlijk. Ja, je weet wat de risico's zijn. Vallen kan heel vervelend zijn. Ik heb ook echt vreselijke blessures gehad. Maar ja, toch dan elke keer weer die drang voelen van, oh, wanneer kan ik weer op de fiets stappen? Wanneer kan ik weer door? Want wanneer kan ik dan die kick weer voelen? Ja, ik denk dat je daar type voor moet zijn. En zo ben ik, blijkbaar.
Leuk. Waar ben je het meest trots op? Wat is de herinnering die je het liefst weer terugziet af en toe?
Ik denk toch dat is wat ik net vertelde. Ik heb mezelf gevonden in het wielrennen. Ik sta sinds mijn wielercarrière, het heeft natuurlijk ook met volwassen worden te maken, met ouder worden te maken. Veel steviger in mijn schoenen, dicht bij mezelf. Ik durf autonoom te zijn. Misschien is dat wel waar ik zeker ook na dat hele verhaal over NOS Sport en wat er daarna allemaal gebeurd is. Ik denk dat ik daar wel trots op ben, dat ik autonoom durf te zijn.
Dicht bij jezelf kan blijven, je uitspreken als je vindt dat dat moet.
Ja.
Je niet in de hoek laat duwen, dat soort dingen.
Ja.
Als het gaat over leiderschap, dan is het dus vooral van, oké, wees open.
Mm-hmm.
Luister naar anderen, wees niet te defensief. En laat anderen toe. Zorg dat er meer diversiteit komt op je werkvloer. En probeer ook te kijken van wat iedereen nodig heeft eigenlijk.
Ja, want ik geloof ook echt dat mensen daarvan gaan bloeien. Als je mensen ruimte geeft, als je naar ze luistert, als je ziet wat voor kwaliteiten ze hebben, dan denk ik dat je het beste uit iedereen naar boven haalt. Ik vind de beste leiders zelf ook de mensen die erkennen waarin ze zelf tekortschieten en er dan anderen bij halen die dat beter kunnen. Ik denk dat je daarmee echt iets fantastisch neerzet. En iedereen wordt daar beter van. Dus ja, voor mij zijn de beste leiders over het algemeen misschien toch wel de wat meer bescheiden leiders.
Een leider hoeft niet superman te zijn of supervrouw.
Nee, want dat is toch niemand? Nee, ik denk juist dat je sterk bent als je ook je eigen zwaktes onderkent.
Dankjewel, het was een groot genoegen om met je te praten.
Dankjewel.
En als afsluiter krijg je nu van ons een paar minuten ruimte voor reflectie.